La 7. Tekst van Julius Heine. Archeologie van het beeld. 1. Ik was oprecht blij weer van Ter Braak te horen en liet hem weten dat hij vrij mocht putten uit wie weet voor later en overnemen en veranderen wat hem uitkwam. Graag zelfs. Het was goed te horen dat mijn schrijfsels na zoveel jaar nog van pas kwamen. Ook omdat er fragmenten van hemzelf tussen zaten, mogelijk onherkenbaar geworden door mijn bewerkingen. Ik zegde hem toe met plezier bij te willen dragen aan zijn boek, te meer omdat ik met voldoening terugdacht aan onze toenmalige rolverwisselingen. Wijs geworden door dat experiment, waarschuwde ik hem ervoor dat hij, zoals hij wist, geen chronologische orde in mijn e-mails en andere stukken kon verwachten. Je weet, zei ik, dat ik niet uit ben op de grutte waarheden van alle dag, om die in het huishoudboekje te noteren. Ik ben schrijver en niet de agent die het proces verbaal of de rekening van mijn leven opmaakt. Met opzet schrijf ik diachronisch, om de tijd uit elkaar te trekken. Tijdsvolgorde doet er voor mij niet toe, maar wel de manier waarop die bij elkaar komt. Hij was een lange e-mail begonnen met een uitvoerige verklaring van zijn zwijgen. Het directe gevolg, schreef hij, van zijn niet te onderdrukken behoefte om alleen in zijn atelier te zijn. Hij zag of sprak nauwelijks meer iemand, uitgezonderd een broer en een paar vrienden. Na onze ontmoetingen en de opening van zijn tentoonstelling in Amsterdam had hij zich teruggetrokken uit de onmiddellijkheid van de tijd. Geïnspireerd, benadrukte hij, door mijn Berlijnse manier van leven, door mijn haast volledige afzijdigheid, ondanks de wilde roep van de stad. Het is, vervolgde hij, meer dan verhelderend, intens en vooral reinigend om teruggeworpen te zijn op jezelf en je concentreren op wat je wezenlijk vindt. Hij had altijd het idee dat hij iets terug moest vinden en nu was de tijd daar geweest om aan den lijve te ondervinden wat. Naarmate die tijd verstreek, maakte de onvermijdelijke bitterheid van het alleen zijn plaats voor een ongekend en verscherpt waarnemingsvermogen. Vooral als hij naar buiten ging, erop uittrok om uren te wandelen, was het alsof hij zijn eigen woestijn achter zich liet en weer door het zinderende licht en het landschap van zijn jeugd trok. Hij begreep nu wat hem toen bewoog, al kon hij nog steeds niet zeggen of het door de afzondering opgeroepen luchtspiegelingen en fantasieën waren of dat het de verloren werkelijkheid zelf was. Maar wat het ook was, het deed er niet toe. Keer op keer overweldigde een directe ontvankelijkheid hem voor de schoonheid van die wereld, ook al was het landschap versnipperd. In zijn woorden, mijn zelfgekozen afstand bracht mij weer nabij of terug naar wat ik ooit had beleefd. Hij verontschuldigde zich voor dit geëxalteerde taalgebruik, al kwam het overeen met zijn beleving. Bovendien wist hij niet hoe hij het anders kon zeggen. In die periode had hij stevig doorgewerkt en was hij, op aansporing van een goede uitgever, een albumachtig boek over zijn werk aan het samenstellen. Hij verwees naar de bijlagen die een beschilderde polaroid van een stapel ladekasten bevatten. Zijn eigen ladestukken, nog in volle ontwikkeling, zoals hij zei, moesten indirect de achtergrond en de betekenis van wat hem zo al dreef toelichten. Het was hard werken. Elke zin, schreef hij met de nodige zelfspot, is in wezen een overwinning op het ongezegde en het schrijven biedt mij de spannende mogelijkheid dat op mijn eigen manier samen te brengen. Iets wat anders alleen en dan nog met geluk in de vorm van interviews gebeurt, verstrooid over de jaren en in versnipperde delen. Om te laten zien hoe hij het aanpakte, had hij enkele fragmenten uit zijn ladestukken in wording meegestuurd en die hij doorvlochten met passages en zinnen uit Wie weet voor later. Hoewel hij suggereerde dat ik die wel zou herkennen, vielen ze me niet op. Blijkbaar gingen ze er naadloos en natuurlijk in op. Al kon ik met hem meegaan, toch miste ik in zijn ladestukken een andersoortige blik en stelde hem voor die aan mij over te laten. Voor mij, schreef ik, is het vanzelfsprekender vanuit andere invalshoeken over je werk en kunstenaarshouding te schrijven. Ik hoefde niet lang op een antwoord te wachten. Zoals vaker reageerde hij met weinig omhaal van woorden en vroeg doelgericht of ik wilde schrijven over het kunstwerk als archeologische vindplaats. Dit was een uitgelezen kans, schreef hij, om zijn lang gekoesterde wens vervuld te zien. Ik was praktiserend archeoloog geweest en daardoor de aangewezen persoon, de geroepen schrijver, verbeterde hij zichzelf om zinvol op deze vraag in te gaan. Omdat ik als geen ander zijn werk kende, kon ik de archeologische dimensie in al haar vormen toelichten en de gelaagdheid van het werk voor het oog van de lezer blootleggen. Hij was, lichtte hij toe, er meer en meer van overtuigd geraakt dat een kunstwerk een plaats, zelfs een site is, waarin tijd en beelden liggen opgeslagen, verknoopt in sporenweefsels. Mogelijk was het een ongerijmde gelijkschakeling, zei hij, maar het blootleggen van onderlagen in een schilderij met röntgenfoto's is ook een vorm van opgraven, zei het met behulp van stralen die niet dieper gaan dan de millimeter voren van het canvas. Zelfs de aard van het onderzoek is archeologisch, het willen ontdekken van onderliggende beelden om een uitwerking op het oppervlak te achterhalen. Hoe die, zonder dat wij het weten en zien, het eindbeeld bepalen, in mijn geval is dat het voorlopige eindbeeld, benadrukte hij. Is het je ooit opgevallen, vroeg hij, dat een archeologische veldexpeditie eruit ziet als een laboratoriumachtig kampement? Met de plastic zeilen, markeerbordjes, de afschermende tenten, de steriele ruimtes om contaminaties te voorkomen, de monsters die voor nader laboratoriumonderzoek worden genomen. Hij dankte mij bij voorbaat voor mijn archeologisch onderzoek en zou ter inspiratie een link sturen zodat ik de foto's van zijn nieuwe werk kon bestuderen. 2. Het was onmogelijk niet aan de opgraving in G te denken, een vergeten dorpje in Turkije en het middelpunt van het ambitieuze praktijkproject van mijn universiteit. Op uitnodiging van professor Julian Dietrich, mijn promotor en leider van het voornamelijk Duitse opgravingsteam, was ik daarbij betrokken geraakt als assistent archeoloog. Ik realiseerde mij toen niet dat de in het zand uitgegraven rechthoek van bovenaf bekeken beschouwd kon worden als een schilderij, waarin zich de sporen van een afbeelding aftekenden. Nu zie ik dat wel, al blijft het de vraag om welke sporen van welke afbeelding het gaat. Die van een te maken beeld of de resten van een al bijna uitgewist beeld? Het was 2-in-1, wisten wij tijdens onze studie al. Als archeologen reconstrueerden wij verbrokkelde restelementen tot een samenhangend beeld van dat wat het oude was geweest, maar dan zoals wij ons dat voorstelden. In elk geval dus van een nieuw beeld. In G zochten wij, de meeste net als ik archeologen in spe, sommigen nog student, gepassioneerd naar de bevestiging van onze speculaties dat het hier een van de oudste nederzettingen in Anatolië betrof, verwant aan Katahoyuk, maar met een eigen cultuur. In de late avonduren, na het hete dagwerk, discussieerden we opgewonden over vragen die als luidruchtige spreeuwen om ons heen zwermden. Was het een vindplaats met een eigen cultuur, vanwege de uitzonderlijke objecten en overblijfselen die we hadden gevonden? Of leek dat maar zo, omdat we er te weinig van hadden om onze generiek beeld te vormen? Met andere woorden, was wat wij hadden opgegraven toen gewoon of uitzonderlijk? En in het laatste geval de ontkenning van onze theorie. Julian Dietrich, die zulke discussies geamuseerd volgde, bracht op een gegeven ogenblik zijn bekende bezwaren naar voren tegen de gaten in onze redeneringen, de verdwijnpunten van de geschiedenis, zoals hij dat noemde. Vergelijkend stelde hij met het onwaarschijnlijke, maar in een verre toekomst niet ondenkbare verdwijnen van het gehele oeuvre van Michelangelo en zijn naam als geniaal kunstenaar. Slechts één tekening is van hem overgebleven, ongesigneerd, en in die eeuwen na ons door een vooraanstaand liefhebber opgemerkt in een verwaarloosde kunstverzameling. Op grond van die ene tekening zullen de kunsthistorici van die tijd, als die nog bestaan, al snel concluderen dat de maker een begenadigd kunstenaar moet zijn geweest, maar geen zichtbaar spoor in de kunstgeschiedenis heeft achtergelaten. Ze kunnen hem niet plaatsen en doen hun vondst af met de conclusie dat deze onbekende kunstenaar, voor zover bekend, in zijn tijd geen rol van betekenis heeft gespeeld. Wij zwegen. Dit was de terugkerende vraag die ons denken bepaalde. Wanneer is een aanname te speculatief? Hoe betrouwbaar is het archeologische verhaal? En aan welke werkelijkheid ontleent het geconstrueerde beeld zijn gelijkenis? Die van toen of die van ons? We waren er diep van doordrongen dat wat we ook deden, we de verloren werkelijkheid niet konden achterhalen. Al is het maar, zei Dietrich keer op keer, omdat we onze eigen werkelijkheid niet kennen en ook niet kunnen kennen. In de stille mijmering, die dan als avondnevel de discussie verdichtte, droeg hij uit zijn hoofd een Chinees gedicht voor. eerst in het Chinees en daarna zonder enige overgang in het Duits. Het was het moment waarop iedereen met spanning wachtte. De vreemde klanken die als vonken door de lucht zweefden en in de diepte van de afgraving doofden, gaven ons het gevoel aan de rand van de ongrijpbare tijd te verkeren. Misschien wel in een ander universum te zijn. Het bleef altijd lang stil nadat hij zweeg, omdat we wisten dat hij niet van applaus hield. Klappen, zou hij hebben gezegd, is een collectieve vorm van duiveluitdrijving. Het uitbannen van het bijzondere dat bezit van je heeft genomen. Om een ervaring deel van jezelf te laten worden, moet je die de stille ruimte geven. Dat was, zo hoorde ik het hem zeggen, het gedeelde, intieme geheim van de film. Na afloop schuifelt iedereen stil en met gebogen hoofd naar buiten, zwaar van beelden die indalen. Zulke verhalen, evenals het feit dat hij archeoloog en sinoloog was, maakt hem tot een levende legende. Zijn moeder, wisten wij, was Chinees en na het overlijden van haar Duitse man met hun twee jonge kinderen vanuit München teruggekeerd naar China. Daar hadden hij en zijn broer een klassieke Chinese opvoeding gekregen. Later was Dietrich weer naar Berlijn teruggekeerd om archeologie en Chinees te studeren. Het lukte hem moeiteloos, werd eraan toegevoegd, beide studies met cum laude af te ronden. Die avond in G citeerde Dietrich enkele passages uit het experimentele gedicht van Guo Moruo, die, lichtte hij toe, zich op een vrije manier tot de klassieke Chinese traditie verhield. Beneden mij holle spelonken, geen aarde te zien. Boven mij oneindige ruimte, nergens een hemel. Ik zie uit, een ogenblik en alles is verdwenen. Ik luister, onduidelijk. Niets is te horen. Ik stijg uit boven niet handelen en bereik het reine en word zo nabuur van eerste aanvang. Ja, beaamde Dietrich naar de stilte van zijn voordracht, ons verleden is net als het heden niet meer dan een holle spelonk. Denk niet dat het verleden ook maar enige zekerheid biedt. We doen weliswaar onze uiterste best dat omzichtig naar ons toe te halen, trekkend en vierend als de hengelaar met een spartelende vis aan de lijn, maar als we denken het met de laatste beslissende ruk boven het oppervlak uit te trekken, is die weggeschoten en dan staan we daar weer met lege handen, nabuur van het niets. Na 4 jaar bij de opgraving betrokken te zijn geweest, moest mijn groep noodgedwongen terug naar huis. Onze contractperiode zat erop en verlenging was onmogelijk. We waren geen stap dichter bij de mogelijke waarheid van onze hypothese gekomen, maar het idee dat het verleden zich elk moment kon openbaren, begeesterde ons van het begin tot het eind. 3. Diep graven, aardlaag na aardlaag verwijderen, zoals in G, verschilt inderdaad niet veel van het afdalen in de nano- en micrometers van het schilderdoek. Met geavanceerde hulpmiddelen kunnen pigmentkorrels zo klein als speldenknopjes uit de lagen opgediept worden en inzicht geven in het materiaal en kleurgebruik van de kunstenaar. Het paneel kan op zijn herkomst en ouderdom worden bevraagd met dendrochronologisch onderzoek. Multispectrale camera's leggen de lagen van het schilderij bloot, van vernislaag tot het linnen onder de grondering. In tegenstelling tot het echte veldwerk met zijn schoppen en kruiwagens roeren deze digitale hulpmiddelen de grond niet om. Zij vernietigen geen bewijs. Ze zijn niet letterlijk invasief, maar daarom ook niet agressief. Een lichaam op de snijtafel wacht op het mes dat het verwondend zal binnendringen. Het lichaam dat een scanner inglijdt is voorbereid op de stralen die het onzichtbaar zullen doordringen en hun sporen achterlaten. Is de wond als tastbare beschadiging de graadmeter voor agressie? Of is de immateriële indringing ook een vorm van agressie? De aantasting van de integriteit van het lichaam. Al die wonderlijke geheimzinnige bestralingstechnieken die de binnenwereld van het schilderij zichtbaar maken, dringen door in het verborgene van het kunstwerk. Mag dat? En wat beoogt die invasieve blik? Het ontdekken van de eerste zoekende penseelstreken die de kunstenaar aan het oog wilde onttrekken door er een hechte verflaag overheen te zetten, het naar de oppervlakte brengen van een mislukt beeld, willen wij getuigen zijn van wat niet voor ons is bedoeld, vergelijkbaar met het afluisteren van je buren met behulp van een glas tegen de muur. 4. Ik stelde mij voor de zoveelste keer de vraag waar Ter Braak op uit was. Rekende hij erop dat ik al zoekende zijn werk zou blootleggen, zodat het onzichtbare zich toonde? Of wilde hij dat ik de tijd zou achterhalen, de sporen van zijn omzettingen volgen en die hun betekenis geven? Ik opende een van de eerste links naar zijn foto's. Het waren beelden van nieuw werk, die, ook al was het anders, me onmiddellijk deden denken waarover ik in Schattenschriften heb geschreven. Opvallend was hun nadrukkelijke materialiteit, al kon ik dat niet goed in detail zien. Het leek papier over papier geplakt en weer opengetrokken, verschillende verflagen over foto's, alsof een beeld niet op zichzelf kan bestaan. Het riep zijn montagetechniek in mij op, waarover hij in het begin van onze correspondentie had geschreven. Hij vond, had hij gezegd, die vergelijkbaar met hoe ik in mijn essays fragmenten door elkaar snijd. Ik zocht die e-mail en zag mijn herinnering bevestigd. Jij laat lezers struikelen, schreef hij, over fragmenten die je als losse stoeptegels tegen elkaar legt. Ik doe dat door tekeningen en foto's op elkaar te stapelen. Op het eerste gezicht doet dat misschien aan collagewerk denken, maar toch staat het er ver vanaf. Het heeft, hoop ik, het ontregelende van filmmontage. Ongelijke beelden die elkaar zonder overgang opvolgen en tijden en situaties uit elkaar trekken. Je bent teruggeworpen op jezelf en tast dan letterlijk en figuurlijk in het duister. Kijken wordt intuïtief denken in het donker. Een collage oogt vaak overzichtelijk. In een film daarentegen draai je de scheuren en breuken van de montage door in uitlopende sporen. Als ik een beschilderde Polaroid op een tekening monteer, kan een ongelijksoortigheid tot de ontsporing van beide beelden leiden. Die instabiliteit en meerduidigheid roepen ontregelende vragen op. Zij creëren een schemergebied, waarin ik liever verkeer dan in het geloof van het antwoord. Het was deze passage die mij op weg hielp. Het ging hem, speculeerde ik, om de stadia van het werk, hun eigenstandigheid in het maakproces, los van het feit of het vanuit een ander perspectief beschouwd wel af is. Zo interpreteerde ik ook zijn nieuwe foto's. Close-ups toonden scheuren als wonden. Spelonken, zou Dietrich zeggen. Gehavende landschappen zonder begin of eind, met de mogelijkheid klimtochten naar kleurrijke te maken of af te dalen in donkere onderlagen. Te verdwijnen in rafelnaden tijdens het koortsachtige zoeken naar achterkanten die zich niet lieten zien. Het kon haast niet anders of dit voedde zijn idee van de archeologie van het beeld. Naarmate hij in zijn sporen afdwaalde, werd zijn status onzekerder, zijn tijd diffuser. Het oppervlak van de werken was daar al de aankondiging van. Dat was een bouwplaats van ingrepen, toevoegingen en uitwissingen, van dichtgeplakte en opengetrokken papierlagen, heldere beeldresten en donkere ondergronden, van rauw karton, Japans papier en verfijnde, gebloemde stoffen. Het rondkijken deed mij duizelen van denk- en kijkmogelijkheden. Het maakproces, had hij mij geschreven, kon jaren in beslag nemen, en dat was te zien. Het waren beelden die in hun geschiedenis verkeren, zoals een doorleefde gevel de eeuwen van het achterliggende huis in zich draagt. Dat in archeologische zin reconstrueren, besefte ik, was even onmogelijk als zinloos. Het kunstwerk is de slotsom van zijn eigen verteringsproces. Enige weken later mailde ik hem dat zijn vraag mij had teruggevoerd naar mijn eerste opgraving en de discussies die daarbij hoorden, en dat ik na het nodige wikken en wegen op zijn vraag in wilde gaan. Ik denk, schreef ik, aan omwegen, spiralende bewegingen als gestage benadering, omdat ik nog steeds niet goed weet op welke manier een kunstwerk een archeologische vindplaats kan zijn. Niet alleen is het de vraag wat er zich letterlijk in laat terugvinden, maar ook of de verdwenen tijd weer zichtbaar kan worden. Als ik erover nadenk, vervolgde ik, strand ik in een tautologie die mij voorhoudt dat de enige archeologie van het beeld zelf is. Ik kan, al is het maar denkbeeldig, een werk opensnijden om terug te gaan in de tijd, om zo alle verwerkte materialen te categoriseren en te periodiseren. Wie weet gebruikt je een kleur die in de tussentijd uit de handel is genomen? Heb je karton verwerkt waarin een boek over Chinese kunst naar je is verstuurd? Je kan op je papierkeuzes ingaan, je behandeling van het awagami-papier conceptualiseren, de vermenging van technieken benoemen en analyseren. De experimenten die je bent aangegaan, die overdoen om te zien wat en hoe je het deed. Misschien lukt het me een tijdlijn te maken die aangeeft wanneer je wat maakte en hoe die handelingen het beeld bepaalden. Maar wat levert die kennis op? Handleidingen, recepten, gidsen voor eigen gebruik? Is dat de manier om dichter bij het kunstwerk te komen? En wat betekent dat eigenlijk, dichterbij komen? Het werk ruiken, aanraken, erin opgaan of verdwijnen? Veel mensen, besloot ik, vinden archeologie een droog vak. Het wordt pas leuk als er kostbare objecten zijn gevonden en reenactments de verloren tijd terugbrengen. Een kunstwerk kan zonder dat. Het hoeft niet nagebootst of opnieuw gemaakt te worden, opdat mensen het echt zien en ervan gaan houden. Het is geen verdwenen nederzetting die gaat leven door die op te graven, speculatief in kaart te brengen of te beschrijven. Zolang het kunstwerk zichtbaar is, is het zijn eigen vindplaats waar niets uit opgegraven hoeft te worden. Het is gestolde, gematerialiseerde tijd. Daarentegen is een verdwenen kunstwerk het zwarte gat van zichzelf, zonder tijd, onzichtbaar en onvindbaar. Zijn reactie op de eerste versie van deze tekst, kladversie, had ik er met enige ironie boven gezet, was afstandelijk. Net als zijn onverwachte suggestie om het schrijven te temporiseren. S1, stelde hij, was nog niet af en mogelijk belemmerde mij dat in het doordenken van mijn eigen vragen. Die ertoe deden, dat wilde hij niet ontkennen, maar het was toch het wachten op de antwoorden. Als ik de definitieve versie van S1 in handen zou hebben, werd wat hem voor ogen stond vanzelf helder. De opzet en de volgorde van de afbeeldingen spraken voor zich, waardoor mijn vragen als vanzelf beantwoord zouden worden. Hij ging ervan uit dat enkele aanvullingen voldoende konden zijn om de tekst vanuit dat perspectief te verdiepen. Mocht dat niet lukken, dan zou hij die zelf aanpassen en eventueel verstevigen met fragmenten uit Wie weet voor later. Hij zei het niet met zoveel woorden, maar het was duidelijk dat hij had gerekend op meer onderzoekend, zo niet diepgravend schuierwerk van mij als archeoloog. Of het daardoor kwam, of door mijn eigen twijfel over mijn aanpak, weet ik niet, maar de mogelijkheid een van zijn werken open te maken en van binnenuit te verkennen, liep me niet los. Het was een kans om te achterhalen of een kunstwerk zijn eigen sense of place heeft. Niet direct een archeologisch onderwerp, maar wel verwant en een vraag die mij al langer bezighoudt. Ik was hierin geïnteresseerd geraakt doordat de aard van de plek van het begin af aan een belangrijke rol had gespeeld bij de opgravingen in G. Nog voor de eerste spade van ons de grond inging, was die geest al present. Opgeroepen door de artikelen, boeken, onderlinge e-mails met literatuurverwijzingen en praktische tips. Iedereen die bij de opgraving was betrokken, had zich zo haar eigen beeld gevormd van de omstandigheden en de condities van de plek. Historisch, klimatologisch, antropologisch, over wat er zoal opgegraven was en mogelijk opgegraven zou worden en wat dat kon betekenen. Zonder dat je het wist, opende zich een gevulde panoramische ruimte om te denken en te speculeren, wat we later weer terug moesten brengen binnen de taal van de wetenschap. Alleen in de tussentijd was er volop ruimte om zelf te ontdekken. Ik ronde af met een oud citaat uit mijn essay Een onbegonnen kunstwerk. De sense of place van een kunstwerk begint ergens, ook al weet je niet waar en wanneer, maar het eindigt nergens. Is Sense of Place, vroeg ik mij net als toen weer af, de oorsprong van het werk of zijn vervolg? Zijn oorsprong is mijns inziens wezenlijk onachterhaalbaar. Is dat het werk dat eraan vooraf is gegaan? Of de ongrijpbare geest van het kunstwerk die het beeld van meet af aan in zijn greep heeft? Is het de vraag van de opdrachtgever of het antwoord van de kunstenaar? Zit de oorsprong in het materiaal, de aanvangskleuren? Of is die te vinden in een van de faits divers uit het leven van de kunstenaar? Al is het dan de vraag met welk recht en bewijs je dat kan staven. Zijn sense of place kan net zo goed buiten het kunstwerk liggen. In zijn publieke wordingsgeschiedenis, hoe erop is gereageerd, welke rol het speelde in het kunsthistorische vertoog en maatschappelijke debat, of in zijn uitsluiting daarvan. Maar, en dat is de paradox waarover ik het in een onbegonnen kunstwerk heb, wat zijn sense of place ook is, het kunstwerk leeft zolang het in nieuwe verhalen wordt opgenomen en meekleurt met de tijd. Als het versterft, langzaamaan verbleekt, uit de verhalen verdwijnt of in een brand verloren gaat, wordt het kunstwerk plaatsloos. Het leidt dan een onzichtbaar, anoniem bestaan en is niet meer. Tot die tijd is het kunstwerk zijn eigen geschiedenis en die vraagt om specifieke benadering. Om die in haar gelaagdheid te kunnen duiden en te ontwikkelen, vroeg ik hem om aanvullende foto's van het maakproces, van alle mogelijke details, ook van zijn zijkanten, zodat ik de papier- en kartonlagen kan zien en tellen. Ik waag het erop, besloot ik mijn e-mail, het werk binnen te gaan. Niet om erin rond te dwalen, maar om zijn aard te ontdekken. Wie weet is dat één en hetzelfde.